In Jesaja 50 waren wij terecht bij het idee dat de relatie tussen de Heer en Israël is, of op zijn minst beschouwd moet worden als een huwelijk. Namelijk de man, de Heer zelf, en de vrouw Israël. Een thema dat wij vele malen eigenlijk in de Bijbel tegenkomen. En het idee daarbij is dat Israël de vrouw ontrouw is. Ik moest even naar een net woord zoeken. Dit is zelfs de Statenvertaling heeft daar heel lelijke woorden, dus vooruit. Maar de vrouw is ontrouw en het leidt tot het beëindigen van het huwelijk, zoals dat trouwens ook in Deuteronomium 24 geregeld werd onder de wet. Namelijk, als de vrouw, als de man iets schandelijks in zijn vrouw zou gevonden hebben en zij zou geen genade vinden in zijn ogen, hij kon er niet mee leven, dan heeft hij de mogelijkheid, het recht, de wet aan zijn kant om zijn vrouw zijn huis uit te sturen. En daarmee moet hij dat zwart op wit stellen in een scheidbrief die hij haar meegeeft. Dat is in het orthodoxe jodendom nog steeds mogelijk te doen, gebruikelijk, wou ik nog weer niet zeggen, want ik weet niet of het zoveel voorkomt. Maar hoe zeg je dat? Het is nog steeds een officiële gang van zaken. En dat is dan weer zo onder de wet. Niet omdat het de bedoeling is dat een huwelijk maar voor tijdelijk is of zo. Dat zei de Heer dan ook. Hè? Hij zei, dat kan wel zijn dat Mozes dat zo gezegd heeft. Maar het is van de beginnen al zo niet geweest. En van de beginnen is niet zozeer een tijdsaanduiding. Het is eerder dan de aanduiding van een beginsel. Het is in beginsel zo niet geweest. Dat was zo niet de bedoeling. Maar om de hardigheid van uw hart heeft Mozes dat toegelaten. Staat er dan? Is dat onder de wet zo geregeld? Maar de Heer zet de vraagtekens bij. Stel dat het eigenlijk niet kan. En daar staat er ook bij iets als die het vatten het of zoiets, zegt hij er dan bij. Hetgeen dus toch betekent dat er iets achter die woorden van de Heer Jezus stak, waar ze waarschijnlijk niet meteen aan dachten. En dat is natuurlijk zo, want de Heer had het dan niet over het huwelijk van zijn tijdgenoten, maar over het huwelijk tussen de Heer en Israël. Dat is het. Dat had eigenlijk nooit beëindigd moeten worden. Dat wordt het ook. Populair gezegd niet, maar officieel wel, dat is al lang gebeurd. In ieder geval wordt in verband met de 10 stammen van Israël over een scheiding gesproken. En dat is hier dus ook zo. De scheidbrief, 50 vers 1 in Jesaja, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder waarmee ik haar weggezonden heb. Want dat is nou eenmaal gebeurd. En wij lezen dat later ook inderdaad bij Jeremia, maar ik meen dat ik die zo tegen het eind van de avond ook met u gelezen heb, uit Jeremia 3, waar die scheidbrief opnieuw genoemd wordt. Dat is in vers 8 meer specifiek. Ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had. Let op dat dat een uitspraak is. Als ik een strik neem, anders krijg ik er toch problemen mee. Dus ik neem een strik en zeg, dit staat er alleen over Israël en niet over Juda. Dat staat er alleen over de 10 stammen van Israël en niet over Juda. Dat komt omdat het einde van Juda, van het huwelijk met Juda, feitelijk is de dood van de man. Als het er helemaal over gaat, Het is het overlijden van de man. En dat is wat dus aangehaald wordt. En ook die hebben we vorige keer aangehaald, dacht ik, in Romeinen hoofdstuk 7. Met nogal wat nadruk. In beginsel gaat het toch heus allemaal over dezelfde dingen. Want bij gelegenheid hier in Jeremia 33 wordt Israël vergeleken met twee vrouwen. Dat is ook niet de enige plaats waar dat gebeurt trouwens. Maar wordt vergeleken met twee vrouwen. En de één, de oudste, wordt weggezonden met een scheidbrief. En daarna doet degene die overbleef precies hetzelfde. Dat is Juda. Dat is de rest van vers 8. Nadat dus Israël was weggezonden met een scheidbrief, staat er dat de trouweloze aan zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. En daarna staat er iets merkwaardigs wat ik nu dan toch aan het begin van de avond toch maar even meeneem, om het populair te zeggen. Want dan staat er in vers 11, dies de Heere tot mij zeide, dat wil zeggen, om die reden zei de Heer tot mij, de afgekeerde Israël, dat is die eerste vrouw die zich van een man afkeerde en door een man werd weggezonden met een scheidbrief, zijn er dus de 10 stammen. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden. Let op dat deze woorden gezegd worden tegen Jeremia, die bevindt zich in Judea, Jeruzalem, ten dagen van de Babylonische ballingschap van de twee stammen, eindigend in de val van Jeruzalem, in die volgorde, ook daadwerkelijk, ik weet niet of je daarover struikelt of niet, maar het was nou helemaal zo dat, een vliegende stad vanavond, het was nou helemaal zo dat Jeruzalem bij elkaar 3 keer veroverd is geworden door de Babyloniërs, door Nebukadnezar, zeg maar. De eerste keer werd de stad onderworpen, gebeurde verder niks, behalve dan dat wat adellijke lui werden weggevoerd naar Babylonische ballingschap, waaronder Daniel en zijn 3 vrienden. Hebben jullie dat nog? En bovendien werd er een andere uit het, ik weet niet meer wie het was, of het nou Joachim was of Joachim, dat weet ik allemaal zo gauw aan mijn hoofd niet. Maar er werd gewoon nog steeds een vazallenkoning uit het huis van David op de troon van Juda gezet in Jeruzalem. Dat koninkrijk ging gewoon door. Het was ook niet de ballingschap, maar het was al wel een onderwerping van Juda, van de Joodse staat om zo te zeggen, twee stammen rijk aan Nebukadnezar. Vervolgens was het volk ongehoorzaam. En toen kwam Nebukadnezar opnieuw. Dat was in, het eerste was 606 voor onze jaartelling officieel. Toen kwam Nebukadnezar opnieuw. Dat was in 598. Nee, dat is niet uw zuster. Maar was in 598 voor onze jaartelling. Dat wil zeggen, dat was 8 jaar later, of zoiets. Kwam Nebukadnezar opnieuw voor de stad. Toen nam hij de stad weer in. En weer een wisseling van de koninklijke wacht. Maar niettemin, het grootste deel van het volk werd weggevoerd in Babylonische ballingschap. Daar begint de ballingschap. En toen bleef er dus nog wat volk achter, waar Nebukadnezar ook niks in zag, rondom Jeruzalem. Onder Zedekia, dat is dan de laatste koning uit het huis van David in Jeruzalem. En dat heeft nog 11 jaar geduurd, want die kwamen ook in opstand. En al die tijd was het Jeremia die in Jeruzalem dat meemaakte en profiteerde enzovoort. En in 587 officieel kwam alsnog Nebukadnezar, verwoestte de stad en nam alles mee wat er nog was. En wat hij niet meenam enzovoort, dat vluchtte naar Egypte. En Jeremia ging met hen mee. Maar de Heer had gezegd, niemand zal dit overleven. ook niet degene die naar Egypte vluchtte, behalve Jeremia en degene die met hem waren. En dat waren de twee dochters van, minstens twee dochters van de koning, van Zedekia. En die moeten het overleefd hebben, want Jeremia moest nog ergens anders een koninkrijk gaan planten. Koninkrijken. En dat is het verhaal van Jeremia enzovoorts. Maar daar wilde ik het nou niet over hebben. Waar ik het over heb is dat deze Jeremia hier de opdracht krijgt om zich te richten naar het noorden, waarheen uiteraard de 10 stammen waren weggevoerd, en te spreken tot Israël. De staat bestond al lang niet meer, want het was al meer dan 100 jaar geleden dat volk, dat die staat vernietigd was. En wat er van over was, was weggevoerd in Assyrische ballingschap. Waar het niet in de ijle lucht oploste, maar waar het gewoon woonde. En waar hij ook visites kon afleggen, of zo. Hetgeen ook gedaan werd. En dan kwam men bij Ezechiël, die zich daar bevond. Er kwamen mensen uit Judea, uit Jeruzalem, kwamen bij Ezechiël. Onder de 10 stammen in, dat weten weinigen, maar daarom zeg ik het ook. Het kan niet missen, dat is wat de Bijbel beschrijft. Maar hier is Jeremia, die de boodschap krijgt. Ga heen, roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg: bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik zal niet de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heer uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden onder alle groene boom. Maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heer. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heer. Want ik heb u, of had u, heb u getrouwd. Gezegd niet tot Juda, niet tot de Joden, maar tot de afgekeerde Israël. En dat is in elk geval in dit hoofdstuk iemand anders dan Juda. Want ze worden naast elkaar beschreven. In de, nou ja, vanaf vers 6, de afgekeerde Israël en haar zuster Juda. En de afgekeerde Israël werd weggezonden met een scheidbrief. Juda was er nog, Jan Jeremia is er nog, dan is Juda er nog. Maar de boodschap moet gaan naar Israël. Want terwijl Jeremia moet vertellen dat het met Juda slecht zou aflopen, hier, in zijn dagen, met een totale vernietiging en verdwijning van de Joodse staat, moeten zich richten met een positieve boodschap naar Israël, in de Assyrische ballingschap. En wat dat betekent, terwijl het hele verhaal is profetisch, het historische deel laat ik gemakshalve buiten beschouwing, het hele verhaal is profetisch, het betekent dat ook in onze dagen, waarin een eind gekomen is, in de dagen van Handelingen en daarna aan de Joodse staat, toen het ongelovig was en het evangelie niet wilde aanvaarden, dat toen de boodschap gegaan is naar de 10 stammen van Israël, die met een scheidbrief waren weggezonden: bekeert u nochtans tot mij, keert nochtans weder tot mij. En dat hebben ze ook gedaan. En dat is de situatie van onze bedeling. Hebben we dat nog? Dat is dit hoofdstuk ook, hè? Want dat is hoe het hoofdstuk begint. Zo een man zijn huisvrouw verlaat en ze gaat van hem en wordt eens andere mans. Een volk dat zich overgeeft aan een andere god, een andere godsdienst. Zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Want zo'n gescheiden situatie mag niet hersteld worden. Volgens de wet. Gij nu hebt met veel boeleerders, waarom dat geen gewoon hoereerders zijn, weet ik ook niet, maar gij hebt met veel boeleerders gehoereerd. Keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Hef uw ogen op naar de hoge plaatsen enzovoorts. Keer nochtans weder tot mij. En dat vindt zijn vervolg in vers 14. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen enzovoorts. Dat gaat wel degelijk over de situatie van de 10 stammen, terwijl de 2 stammen in ongehoorzaamheid en zelfs in ballingschap zich bevinden. Zie? En de hele situatie is uiteraard profetisch voor vandaag. Het suggereert trouwens ook dat andere tien stammen historisch er geweest zijn die inderdaad tot bekering kwamen tot de Heer in hun Assyrische ballingschap. Ze werden echter niet terugverzameld. En dat is de situatie ook in onze dagen. Dus men komt wel tot geloof onder de tien stammen, maar men wordt niet terugverzameld naar het land. Dat komt pas later. Bovendien, als ik Hosea goed begrepen heb en bijvoorbeeld Matthäus 1, dan is het zo dat die terugkeer, dat keert nochtans weder tot mij, tot gevolg heeft de verloving. Tussen die man en vrouw, tussen de Heer en tien stammen van Israël. En het huwelijk wordt pas gesloten nadat er eerst een zoon uitgeboren is geworden. Ja. Nou ja, uit die vrouw dan. Heb je hem nou? Ja. Het is zo weer kerst, dan weet je het weer. Ja. Dan hebben we Matthäus 1.
Ja, dat was denk ik laatst.
Hij is een beetje lastig, hij is een beetje moeilijk. Maar hij is essentieel. Ik probeer te zeggen dat er officieel geen relatie is tussen de Heer en Israël. Ik bedoel nog steeds die tien stammen. En toch is er één, dat is de verloving. Dus als er al een bruid is, die het helemaal precies wil hebben. Helemaal precies wil hebben. Als er een bruid is, is het Israël vandaag, maar het is niet het Joodse volk. Dat beeld wordt zo niet gebruikt. Dat beeld wordt gebruikt in onze dagen voor tien stammen van Israël. Aangeduid als Maria en verbonden met Jozef, dat wil zeggen, eerst geboorterecht is eraan beloofd. Dat komt allemaal goed. Maar dat gebeurt via eerst de geboorte van de mannelijke zoon. En intussen bekenden zij elkaar niet, bekende hij haar niet, totdat ze deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. En in diezelfde tijd blijft dus Israël gewoon wat het is. Er verandert niks mee. Zijn die tien stammen, wij weten wie het zijn. We weten dat hij zijn werk doet daarin. Maar, toch maar. Het gebeurt in het verborgene. Hebben jullie dat nog? Het is moeilijk om dat in een paar zinnen zo te zeggen. Maar, we praten niet voor het eerst over natuurlijk. Maar het gaat over dat oud-testamentische huwelijk waarvan de Heer zei, het kan niet hersteld worden. En hij zei, keer nochtans weder tot mij. En de clue daarvan is dat het ook niet is onder een oud verbond, maar onder een nieuw verbond. En dat officieel, juridisch bedoel ik, de dood tussen beiden gekomen is. Dat wil zeggen, de man is overleden, maar de vrouw dus ook, want die man die stierf voor heel de wereld, voor alle mensen enzovoorts. Met andere woorden, er is een eind gekomen aan die hele situatie sowieso. Daarom wordt met name Juda, maar uiteindelijk heel Israël, beschreven als weduwe. Maar dat is een paar hoofdstukken verder, hoofdstuk 54. Bijvoorbeeld. Omdat de man is overleden. Maar goed, daarna wordt ruimte gemaakt voor een nieuw huwelijk en een nieuwe man. Dat wil zeggen, de laatste adem, de tweede mens en wat het maar was. Hè. Ja, het steekt echt goed in elkaar. Het is volkomen logisch, maar ja. Je moet wel eerst je Bijbel serieus nemen. En lezen wat er wel staat. En vooral wat er niet staat, zeg ik altijd. Hosea 2 zal ik wel aangehaald hebben ook. Daar staat zoiets als ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid. Maar dat wordt ook gericht alleen maar aan de tien stammen van Israël. Heb ik die niet aangehaald? Oh. Oh ja. Oké. Hosea. Meteen na Daniel. Hosea. Maar dit is ook zo'n lang verhaal om dat in het kort te vertellen. Ga heen, neem je vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Dat is 1 vers 2. Hosea moet een rollenspel doen. Hij moet doen alsof hij de Heer zelf is. En in het huwelijk treden met een vrouw der hoererijen. Dat is Israël. En het staat erachter. Want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Zo ging hij heen en nam Gomer een dochter van Diblaim. En zij ontving en baarde hem een zoon. En die heet dan Jezreel. Zo van ik zal verstrooien. In verband met het huis van Jehu. Maar dat is een van de dynastieën, het huis van Jehu. Van de 10 stammen van Israël, waaronder overigens Hosea optreedt. Hebben u dat nog? U bent bij de 10 stammen van Israël. Ze ontving wederom, vers 6, en baarde een dochter, die heet Lo-Ruhama. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls. Dat wordt dus gezegd inderdaad niet over de, nog steeds niet over de Joden, maar over Israël. Gek genoeg als je gewoon traditioneel orthodoxe, laten we zeggen reformatorische handboeken in handen krijgt. Dan staat er gewoon in, bij inleiding tot Hosea, staat gewoon, de man trad op onder de 10 stammen van Israël. Al wat hij schrijft gaat over de 10 stammen van Israël. Behalve vers zus en vers zo. Een enkele uitzondering uitschieten. Maar het boek gaat over de 10 stammen van Israël. En Lo-Ruhama gaat dus over Israël. Niet over het Joodse volk. Nee. Niet ontfermd betekent het. Staat erbij. En daarna ontving zij en baarde weer een zoon. Mijn vader zei dan, er staat niet... Zij baarde hem een zoon, of ze baarde hem een dochter. Stond er nog wel de allereerste keer bij Jezreel. En daaruit trok hij de conclusie dat die kinderen niet eens van door Hosea verwekt waren. Het was de vrouw der hoererijen, dus je weet nooit wie de vader is, heet dat. Hè? Tja, ik heb een nieuwtje trouwens, ik heb een nieuwtje. Ja. Ik weet niet meer waar ik het las, maar in een of andere akte las ik van iemand, dat was een kind van die, dat was de man, de vader. En er stond er in de akte stond erbij, als commentaar achteraf, moeder onbekend. Die vond ik knap.
Meestal is de moeder onbekend.
Maar dit was een overlijdensakte. Dus ja, dan heb je ergens iemand die over de datum is, op hoge leeftijd bedoel ik, en waarvan niemand meer weet wie het is. En dan weten ze wat zijn naam van de moeder. Soms weten ze dan nog net in de verte een voornaam. Dat is meestal een roepnaam, die kunnen ze ook niet in de burgerlijke stand terugvinden. Want ja, zoiets. Maar dit vond ik bijzonder. Want die gids van ons, die zegt, Hans Aalsveld, die zegt altijd, ja, want de moeder, je weet altijd wie de moeder is. Ja, bij de geboorte. Maar achteraf weet je dat niet meer. Nou ja, toen. Maar van deze kinderen weet je het dus ook niet. En dat past goed in de beeldspraak, ja. Zo is het. Kijk, en dan krijg je vers 7. Zit er tussenin. En die gaat maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. Hetgeen betekent dat als in vers 6 staat, ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, dat dat dus niet over Juda gaat, maar over Israël, de 10 stammen van Israël, die Lo-Ruhama zijn. Vandaar dat als je in het Nieuwe Testament leest, gij die eertijds niet ontfermd was, maar nu ontfermd zijt geworden, als je het gewoon strikt neemt, zo, gewoon strikt, exact, dan betekent het dus dat Petrus, want die haalt het aan, dat Petrus het wel degelijk heeft over de 10 stammen van Israël. Gij die niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Nou ja, over de gelovigen daaruit. Maar anders had hij niet het recht om Hosea te citeren. Maar dat deed hij wel, want hij citeert ook nog die andere term. Gij die eertijds lo-ami waart, maar nu ami zijt geworden. Dat is niet zomaar een beeldspraak, dat is een citaat. En terwijl het Joodse volk, als het ware, want dat staat er niet, maar als terwijl het Joodse volk als het ware Lo-Ami en Lo-Ruhama geworden is, dat is terzijde gesteld is, of hoe je dat maar noemt, is wat terzijde stond, weer nabijgebracht. gij die eertijds vervreemd waart van het burgerschap Israëls, zijt nabijgebracht enzovoorts. Hè. Dat is Efeze hoofdstuk 2 enzovoort. Dus die verwisseling. Hij staat echt zo duidelijk in de Bijbel. Maar hoe dan ook, uiteindelijk staat er in vers 11, en de kinderen van Juda en de kinderen van Israël, nou ja, zonen staat er hoor, maar de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zullen samen vergaderd worden en zich in enig hoofd stellen. Dat wil zeggen, zullen onder één hoofd worden gebracht en uit het land optrekken enzovoorts. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus, waarbij de huizen van Israël, zoals het heet, weer verenigd zullen worden. Maar wat ik specifiek met u wilde lezen was hoofdstuk 2, waar gesproken wordt over een toekomstig herstel. En in dat verband staat er in vers 18, en ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. NBG heeft, voor zover ik mij herinner, ja, dat moet meer dan 50 jaar geleden zijn. En voor zover ik mij herinner staat daar, ik zal u mij tot bruid werven. Want in 1950 of 51 werden bruiden geworven. Alsof dat gangbaar Nederlands is, ik waag het te betwijfelen. Maar zoiets, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en barmhartigheden. Je ruikt het nieuwe verbond, toch? Goede tierenheid en barmhartigheden. En let ook op gerechtigheid en gericht enzovoorts. Dat wil zeggen, het is niet strijdig met welke wet dan ook. Het is vanwege de rechtvaardigheid Gods. Maar ja, dat is het evangelie. De openbaring van de rechtvaardigheid Gods. Zie? Het is omdat het een nieuw verbond is. En ik zal u weer ondertrouwen in geloof. Dat is drie keer staat de uitdrukking daar dus. En gij zult de Heere kennen. Dat is onder het nieuwe verbond. En de woorden hebben vooral betrekking voor alles. Betekent het betrekking op Israël. Zijn de 10 stammen, omdat juist van die wordt gezegd dat ze verdwijnen zouden, geoordeeld zullen worden, verdwijnen zouden in ballingschap enzovoorts. En dat blijkt dan ook uit het vervolg hier, want in Hosea 2 staat er aan het eind van vers 21, die zullen Jisrael verhoren. Dat was het eerste kind van Hosea en Gomer, als aanduiding van de 10 stammen. En daarna, ik zal ze mee op de aarde zaaien en zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. Die zal weer Ruhama ontfermd worden. En ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt Ami. Nu hebben ze het vertaald, Ami, maar het staat er gewoon, hè. Ik zal zeggen tot geen volk, niet mijn volk. Gij zijt mijn volk en dat zal zeggen, o mijn God. Dat is het. En in zekere zin wordt dat vervuld tot op zekere hoogte in onze dagen. En uiteindelijk in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is wat het is. Nou ja, daar gaat dit Bijbelboek over. Ook de volgende hoofdstukken. Over hoe Israël zijn positie als volk van God zou verliezen. Niet langer een priesterlijk volk zou zijn. Dat is hoofdstuk 4. Met name vers 6. Zou niks meer te vertellen hebben, geen boodschap meer hebben. Zou stom worden, het is vertaald met uitgeroeid. Maar dat is niet gebeurd, hè? Het volk is niet uitgeroeid. Mijn volk is stom, nietszeggend, dat woord staat, hè? Geworden. Omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Want Israël was een priesterlijk volk, maar waar de priester verantwoordelijk is om het woord van God te bewaren en te onderwijzen. En waar dat volk dan zelf het woord van God kwijtraakt, verliest het daarmee zijn positie als priester. Dat wil zeggen, het wordt ontslagen. En dan is het niet meer Gods volk. Lo-Ami. Dat is Jiddisch, lo. Maar het is gewoon lo in het Hebreeuws. Niet. Niet mijn volk. Lo ruchama, niet bemind, enzovoorts. Dat is de situatie. Nou ja. Kortom, het gaat over een huwelijk. En daarna ga ik maar gewoon weer terug naar Jesaja. Waar dan stond in vers 50. Waar is de scheidbrief van jullie de moeder waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? De formulering is wat lastig. Dat komt omdat de vertalers het ook niet goed hebben kunnen plaatsen. Maar dat ga ik maar niet toelichten. Wat de strekking van die woorden simpelweg deed, dat die vrouw weliswaar in ballingschap, gevangenschap, hoe je het maar noemt, terecht is gekomen, maar niet omdat ze verkocht is geworden van, want dat kon ook allemaal, vanwege schulden die betaald moesten worden. Want ja, je kon in slavernij geraken daardoor, hè. Als je niks meer had om aan geld te komen om te verkopen, dan verkocht je jezelf of je vrouw. Nou, blijkbaar. En, maar hier staat, het staat vragenderwijs, want zo is het niet gebeurd. En dus staat er, en dat is niet vragenderwijs, maar stellenderwijs, ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Dat verkocht, dat zou ik maar tussen aanhalingstekens zetten. Zo van, die vrouw is in slavernij terechtgekomen, maar niet omdat ze verkocht is vanwege schulden, maar omdat ze wegens haar overtredingen is weggezonden. Dat wil zeggen, het is haar eigen schuld. Ze heeft het zelf over zich afgeroepen. Hebben jullie dat nog? Nou ja, het voorbeeld, ik zoek naar een voorbeeld dan. Het enige voorbeeld wat me te binnen schiet is een wat ongelukkiger, maar ik ga hem toch vertellen. Dat is dat men zulke dingen in onze dagen publiceert over het Joodse volk. En zegt, nee, maar het Joodse volk, dit is in Nijkerk het laatst gehoord door mij. Bij wijze van spreken. Het Joodse volk is in ballingschap en heeft zoveel geleden. Ja, dat is omdat het uitverkoren volk is en de Heer heeft dat zo bepaald. En het is verblind geworden, maar ook dat heeft de Heer gedaan. Ze kunnen er ook maar niks aan doen, maar de Heer heeft daar zo zijn plan mee enzovoort. En dat komt dan verder wel goed. We moeten een beetje aardig voor ze zijn en dan komt het verder wel in orde. Want zeer en wegen zijn toch ondoorgrondelijk, dat heb ik er niet bij gehoord. Maar dat is altijd het decor waartegen zulke dingen beweerd worden. Wij gaan het toch niet begrijpen, maar de Heer wil het nog een keer zo. Maar dat is niet zo. Het is niet zo dat het Joodse volk als volk, bedoel ik, hè, nog steeds, hè, daar niks aan kon doen. Dat het hen ook maar overkomen is of zoiets. Natuurlijk, de Heer gebruikt ze. Ook zo. Maar het neemt niet weg dat het hun eigen verantwoordelijkheid is. En voor zover men verantwoordelijkheid draagt, draagt men die eerst individueel. Dus je kan je er altijd nog van afzonderen onder het motto, dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. En je melden bij die Heer en zeggen, Heer, ik kan toch, Heer, sorry, maar dat is niet mijn bedoeling, wat er ook gebeurt, maar hier ben ik. Dat heet bekering, toch? Nou ja. Kortom, dat het volk in de verstrooiing is, is omdat de Heer hen in een oordeel gebracht heeft. En dus heeft het de verantwoordelijkheid om alsnog zich tot de Heer te bekeren. En dan moet je niet zeggen, ja, maar de Heer heeft het zo gewild en dan komt vanzelf wel goed. Dat regelt hij wel. Zo ligt het niet. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Dit is een van die schriftplaatsen waar het zo staat. Daar kun je nou wel denken dat de man het zo geregeld heeft, omdat er nog eenmaal wat toestanden was. En het was onvermijdelijk zo. Nee, het is vanwege uw ongerechtigheden, staat er.
Er wordt dan ook gezegd dat het de wil van ons is, hè?
Ja, en dan draait het nog om. De zoon van de Heer heeft het oordeel over Juda gebracht. Om dan de zaligheid bij ons te kunnen brengen. Ik moet u zeggen, als Juda tot geloof gekomen was, was de gemeente ontstaan uit Juda. Ja, dat staat gewoon zwart op wit. Ja, je moet wel goed lezen, maar het staat zwart op wit. Er staat dat de Heer de wijn gaat. Er staat voor de beloften aan Abraham en wat er verder volgt. Dat de Heer de wijn gaat, verhuurt aan andere landlieden. Ik zeg het nu maar kort, maar dat is wat er staat in Matthäus 21. Verhuurt aan andere landlieden die wel een vrucht zullen opbrengen. En dan als commentaar staat erbij, ja, en zo is het maar net. En de Heer zal het koninkrijk geven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Implicerend, dat volk dat het had, dat was het Joodse volk, brengt geen vrucht voort. En dus wordt het gegeven aan een ander volk, opdat dat wel zijn vrucht zal voortbrengen. Zal ik er nu nog eens wat vertellen dan? Oké, het dochtertje van je Eris bracht geen vrucht voort, ging dood. En dus werd die andere vrouw gezond gemaakt. De bloedvloeiende vrouw. Opdat ze zou voortbrengen. Uiteraard. En verder denk ik niet dat er wat eruit te leggen valt. Als je het niet geloven wilt, dan niet. Dan kan ik er ook niks aan doen verder. Maar voor de rest lijkt me dat toch een volstrekt voor de hand liggende interpretatie en toepassing van die beelden die ons voorgehouden worden. Toch? Nou ja. Nee, het is niet ter wille van ons. Er staat trouwens ook in de Bijbel. Er staat, zijn ze gestruikeld opdat ze vallen zouden. Er staat, nee, dat was niet de bedoeling. Maar het is wel gebeurd. En het is ook zo dat dus als gevolg daarvan de zaligheid bij ons is terechtgekomen. Maar het Joodse volk is volledig verantwoordelijk voor wat het zelf overhoop gehaald heeft als volk. Zo simpel is het. Nou ja. En dat is dus ook wat hier staat. Het is om je ongerechtigheden, om je overtredingen. Is uw moeder weggezonden? Want het gaat natuurlijk over voorgaande generatie al. Hè? Je bent hier al 2-3 generaties verder. Waarom kwam ik en er was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Kwam geen reactie. Is mijn hand dus gans, al dus op deze manier, is mijn hand dus gans kort geworden dat zij niet verlossen kan, of is er in mij geen kracht om uit te redden? Ziet, door mijn schelding maak ik de zee droog, ik stel de rivieren tot een woestijn, dat de vis stinkt omdat er geen water is en sterft van dorst. Daar komt de uitdrukking vandaan. Zo heet het toch? Sterf van de dorst, ja. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. De Heere Heer heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord ter rechter tijd te spreken. Hij wekt alle morgen, hij wekt mij het oor dat ik hoor gelijk die geleerd worden, enzovoorts. Waar het over gaat is dat Israël geen gehoor wilde geven aan het woord van God, terwijl de Heer zorgt dat het woord er is. Maar er is niemand die het horen wil. En dus belang heeft bij de verlossing als zodanig. En daarna wordt de Messias, de knecht des Heren, beschreven als de uitzondering daarop. En die brengt verlossing op grond van dat hij wel hoort naar de Heer. Enzovoorts. En dat is in elk geval vanaf vers 5, maar eigenlijk al gaat het daar naartoe vanaf vers 2, hè? Maar in elk geval vanaf vers 5, de Heere Heer heeft mij het oor geopend. Ik moet even kijken hoe het hier staat. Oh zo, ja, oké. De Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Wat beschreven wordt is de gehoorzaamheid, namelijk het geloof van Jezus Christus. Ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan en mijn wangen aan degene die mijn haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel, want de Heere, Heere helpt mij. Daarom word ik niet te schande en daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. En hier gaat het over het geloof, de trouw van de Heer Jezus Christus aan het woord Gods. En over wat dat oplevert. Dan moet ze ons wat weerstaan, wat ondergaan. Maar niet te min. Het is de oorzaak van een nieuw verbond waarover gesproken wordt, hè. Zo van, dat oude is voorbij, die scheidbrief is er, dat is afgelopen. Maar nu, en zoals Jeremia zich richt tot de 10 stammen in hun ballingschap, zo richt Jesaja zich als het ware tot hen op voorhand, nog min of meer, want ze zijn nog niet in ballingschap hier, hè. Maar het is vooruitgrijpend op de toekomst. Zo gaat het met profeten. En er wordt dus besproken hoe dat zit. Door ongerechtigheden zal het volk in ballingschap verdwijnen, in een oordeel. Maar als het zich bekeert, als het trouw is aan het woord van God, zich daar van de opdracht kwijt, van als priesterlijk volk enzovoort, zal het van Gods wegen daarvoor beloond worden. En het voorbeeld is dan de Heer Jezus zelf. En daardoor krijg je... kom je dus terecht bij de theorieën over wie is dat eigenlijk, die knecht des Heren? Is dat Israël of is dat de Heer Jezus? En het antwoord is, het is de Heer Jezus. Maar Israël zou in die voetsporen moeten gaan. Zou hem moeten volgen, zou ze bij hem moeten aansluiten, zou die, enzovoort. Zo ligt dat. En vandaar de overgang van het een naar het andere. En het blijft even het thema. Ook in hoofdstuk 51 bedoel ik. Want deze woorden van met name vers 5 tot en met 7... zijn woorden die min of meer herhaald worden. Nou ja, ze worden zelfs herhaald in hoofdstuk 59, meen ik. Ja, in hoofdstuk 59 vanaf vers 16... Terwijl hij zag dat er niemand was, zo begon 50 vers 2, er was niemand. En ik liep en niemand antwoordde. En in 59 vers 16, terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was, daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Want hij trok gerechtigheid aan als een panzer en de helm des heils zette je op zijn hoofd. Daar hebben we de geestelijke wapenrusting van Efeze 6 aan te danken. Die komt hier vandaan hoor. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding en hij deed de ijver aan als mantel enzovoorts. En dan weer terug. Na Jesaja 50, kun je zo achteraan lezen. En ik geef mijn rug aan degene die me slaan en mijn wang aan degene die het haar uitplukken enzovoorts. En daarom, vers 7, heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen. Verbeten, als je een werkwoord of een bijvoeglijk naamwoord wil hebben. Strak. Gewoon. Wat er ook gebeurt. Onverstoorbaar. Ik ga dit doen. Ik ga dit oplossen. Ik heb een bediening. Ik heb de belofte Gods. Oké, het woord van mijn hemelse Vader. De vreugde die mij voorgesteld is. Dank aan Hebreeën 12. Enzovoort. En ik ga het doen. Want er is niemand anders. En dus dan moet ik het maar doen. Maar ik heb u wel eens verwezen, geloof ik. Was het niet zo? Ooit een keer wel eens naar Exodus 2 of zoiets. Van Mozes. Die eens naar zijn broeders ging kijken. En naar zijn volk. Vanuit het paleis van de farao, zeg maar. Of althans van de dochter van farao. Waar het maar was. En hij ging eens kijken en hij zag dat er onrecht geschiedde. En hij keek eens herwaarts en hij keek eens ginswaarts. En hij zag dat er niemand was. En toen sloeg hij de Egypte na. En in het Nieuwe Testament lees je dan dat hij bij die gelegenheid meende dat dat volk Israël in hem de beloofde Messias, de beloofde verlosser, zou herkennen en erkennen. Maar dat bleek niet het geval en toen moest hij vluchten. Nee, ze hebben ons wijsgemaakt dat hij het stiekem deed. Maar dat staat er niet. Dat staat er helemaal niet. Dus gewoon, ja, niemand doet iets. Ja, dan doe ik maar. Doe ik maar wat. En hij hoopte dat ze hem... Want dat, zo staat het in... Is dat Stefanus? Ik geloof dat Stefanus is die dat zegt. Hij meende dat zij hem als de beloofde verlossen. Want er was de uittocht uit Egypte was beloofd. Een paar honderd jaar terug, maar het was beloofd. Ook met betrekking tot na zoveel honderd jaar... En de zoveelste generatie, dus ja. Het werd tijd, ze hadden het kunnen weten. Dat wil zeggen, hij deed het niet in het geheim. Maar ja, als hij dit. Zo gaat het, hè. Men probeert een revolutie te ontketenen. Op persoonlijk initiatief, zoals Troelstra bijvoorbeeld. Dat is voor uw tijd, broeder. Zoals Troelstra, die dacht dat het nu de tijd rijp was om. Om de revolutie in Nederland door te voeren, de socialistische revolutie en het koningshuis, dat was Wilhelmina, af te zetten enzovoort. Maar hij kreeg het volk niet mee, integendeel. Het volk met vol enthousiasme spande de paarden uit van de koets. Van Wilhelmina, ja. Ken je dat verhaal niet?
Ja,
hoor. Ja. Hij kreeg het volk niet mee, die Troelstra. Dus ja, toen was het afgelopen. Dan houdt het op. Zo gaat het. Dat gebeurt met meerdere die proberen de macht te grijpen. Als ze het volk niet meekrijgen, ja, dan gebeurt er dus echt niks. Dan zijn ze fout en dan zijn ze hun leven niet meer zeker. En dus moest Mozes toen vluchten. Maar juist omdat hij het niet in het geheim deed. Zie? En dat is het punt. Er is niemand anders. En dus doet de Heer dit. Zie? Ja. Nou ja, dat is de hele context hier feitelijk. Hè. Het gaat over de Heer zelf. De knecht des Heren. Enzovoort. Waarbij die tegelijkertijd tot voorbeeld gesteld wordt. Inderdaad voor Israël. En voor dat hele volk. Logischerwijze. En dan nog, dan moet ik nog even wijzen. Nou even. Naar Jesaja 50 vers 5. Want ik haperde daar even, omdat er staat, de Heer, Heer heeft mij het oor geopend. En toen verwacht ik een tekstverwijzing. En de tekstverwijzing gaat onder andere naar Hebreeën 10 vers 5. En zie je zo gek toch niet, maar het is net mis. Het is ook rakelings. Maar dan ook net te langs. Want de hele gedachte van ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts en de rest van Jesaja 50 vers 5. Dat is inderdaad wat ook in Hebreeën 10 staat. Dat is er de strekking van. En die zal ik even met u lezen. Want in Hebreeën 10 lezen wij... Over de Heer Jezus Christus, daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. En toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is voor mij geschreven, om uw wil te doen, o God, en zo verder, en zo verder. Maar u zoekt vergeefs naar de uitdrukking, de Heer heeft mij het oor geopend. En toch Heb je er nou overheen gelezen? Want deze woorden uit Hebreeën 10... Kijk even of er verwijzing bij staat naar Jesaja 50. Nee. Deze woorden uit Hebreeën 10 zijn in hoge mate geciteerd uit Psalm 40. Psalm 40. En daar blader ik dus naartoe. Let op dat het gaat nu uitdrukkelijk over de Heer Jezus. Hè? Dat is duidelijk, hè? Daar gaat het over. En in Psalm 40, daar lees je inderdaad in vers 7... Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Net als in Hebreeën 10. Gij hebt mij de oren doorboord. Maar die staat niet in Hebreeën 10... Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Maar dat staat weer wel in Hebreeën 10. En als je die twee schriftplaatsen naast elkaar zou kunnen lezen, dan zou je zien dat waar in Psalm 40 staat: gij hebt mij de oren doorboord. Daar staat op precies dezelfde plek in Hebreeën 10: gij hebt mij het lichaam toebereid. Heb je dat? Hoe dat nou kan, dat weet ik zo gauw, weet ik uit mijn hoofd niet. Ik weet niet eens of daar een serieuze verklaring voor is. Maar het is waar, God heeft een lichaam toebereid. Maar dat is niet hoe het in Psalm 40 staat. Ik ben van mening ook dat er niet echt een taalkundige oorzaak is aan te geven waarom die twee zinnen tegenover elkaar staan. Het zou hetzelfde moeten zijn namelijk. Dat begrijp je toch, hè? Er zou in Hebreeën 10 ook moeten staan: gij hebt mij de oren doorboord, uit Psalm 40. Maar in plaats daarvan staat er iets wat helemaal niet in Psalm 40 staat. In plaats daarvan staat er: gij hebt mij het lichaam toebereid. En dat is een wat ingewikkeld verhaal, maar ik zal proberen het je uit te leggen. De uitspraak in Psalm 40, gij hebt mij de oren doorboord, is in de eerste plaats de uitspraak die wij tegenkomen. Inderdaad, in Jesaja 50, al staat er geloof ik daar in het enkelvoud, gij hebt mij het oor geopend, of zo, dat stond er. Maar de gedachte is hetzelfde. Het idee is namelijk dat van... Nou, laat ik het anders zeggen. Het idee is namelijk dat van de Mozaïsche wetgeving, waarin sprake is van, ik meen dat het ging over het Sabbatjaar. Dat is namelijk het idee van dat bij die gelegenheid de slaven moeten worden vrijgelaten. Maar het idee is ook dat er misschien slaven zijn die zeggen: maar ik wil helemaal niet vrij worden. Ik heb het hier goed. Ik wil bij deze baas blijven. Dan is mijn kostje gekocht. In het Nederlands althans. Of hoe dat maar heet mag. Maar daar kan je toch mee leven soms. Dat mag dan ook. Maar dan moet zo'n figuur, zo'n slaaf, die moet met een priem, er staat erbij, met een priem, door zijn oor geprikt worden aan of tegen de deur. Post is dat dan, want dat is de deur. Hebben jullie dat nog? Alleen het doorboren van het oorlelletje, dat is een symbolische handeling. Maar de eigenlijke idee is dat niet het lelletje, maar het oor zelf doorboord wordt. Het idee namelijk van iemand die eerst doof is en dus geen woord ontvangt. Maar als hij bereid is die Heer te blijven dienen, ook nu die vrij is, dan wordt door die Heer wordt zijn oor geopend. en zal hij de waarheid verstaan. En die zal hem dan ook vrijmaken, om maar wat te citeren uit Johannes 8 dan. Het is het korte verhaal. Maar dit is wat het is. Het oor is namelijk, nou ja, daarmee ontvangt men het woord en het woord is leven. Dus vooruit maar. Als men dus op vrijwillige basis de Heer wil dienen, dan kan dat, maar dan, en dan worden de oren geopend. En vandaar, gij hebt mij het oor doorboord, of gij hebt mijn oor geopend, wil zeggen, gij hebt mij uw wegen bekend gemaakt, u leert mij de waarheid verstaan, u onderwijst mij, enzovoorts. Maar het is hetzelfde natuurlijk als gij hebt mij de ogen geopend, of het hart geopend. Het zijn andere beelden, maar ze beelden hetzelfde uit. Zie? Het gaat om het licht, de wijsheid, de waarheid, enzovoorts. Wat trouwens ook zojuist Jesaja 50 over sprak. De tong eens geleerden, enzovoorts. Hè. Het onderwijs in het woord van God, dat is wat het is. En nou weer terug naar Psalm 40. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Slacht- en spijsoffers zijn attributen, dingen uit de wet. Gij hebt mij de oren doorboord, is ook uit de wet. Brandoffer en zandoffer heb gij niet, dat is ook uit de wet. En toen zei ik, zie ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven. In de rol des boeks is van mij geschreven. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie. De hele Bijbel gaat over hem. Dat is wat het betekent. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Dat is ook uit de wet. Want de uitdrukking, uw wet is in het midden mijns ingewands, is de interpretatie van de Ark des Verbonds. Uit de tabernakel, uit de tempel. Want wat bevindt zich in de Ark des Verbonds? Niets dan de twee stenen tafelen, zegt de Bijbel. Er was niets anders in dan de twee stenen tafelen. Het woord van God, symboliek. Maar die hele ark is een uitbeelding van wie Christus is. En die het woord bewaart in zijn ingewand, in zijn binnenste of gewoon in zijn hart enzovoorts. Maar dan het volgende vers zegt, en ik boodschap de gerechtigheid. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, want de gerechtigheid, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Want nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden buiten de enzovoort. U kent dat, hè? Ik boodschap de gerechtigheid, is het evangelie. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. En mijn lippen bedwing ik niet. Dat is de priesterlijke functie van Christus in de gemeente tot op heden. Hij maakt zich aan ons bekend. Nou goed. En zo verder. Want er staat er nog een paar keer. Maar ik ga nu snel terug naar Hebreeën 10. Dezelfde route terug. De uitdrukking namelijk, gij hebt mij het lichaam toebereid, die staat er niet. In Psalm 40 stond, gij hebt mij de oren doorboord. Maar het punt is dat volgens Psalm 40 de persoon in kwestie, dat is dus Christus, degene is die gelovig is, die vrijwillig God dient, die het woord van God vervult, die het woord bewaart in zijn ingewand en van daaruit het woord brengt in een grote gemeente. En dan weer Hebreeën 10, in plaats dus van gij mij het oor doorboord, staat er, gij hebt mij het lichaam toebereid, maar dat lichaam waar het over gaat, is echt niet dat lichaam in de kribbe, het is de gemeente. Waarbij ik dan ook nog maar even zeg, make a note, zeg ik dan, ook nog maar even zeg, dat er staat, vers 5, daarom komende in de wereld. Maar komende in de wereld is niet de komst van het kindje in de kribbe, maar het is de komst van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Ik bedoel, daar gaat die Hebreeënbrief over. De komst, de aanstelling van gij zijt mijn zoon, gij zijt priester in der eeuwigheid enzovoorts. is een opstanding. Heb je dat nog? Daar verscheen de hoge priester. En die doet Gods wil. En die bedekt het woord niet, maar maakt het bekend. De boodschap dat in een grote gemeente onder zijn broeders stond trouwens ook al in Hebreeën 2 hoor. In de inleiding tot deze brief feitelijk. En gij hebt mijn lichaam toebereid. Ja, dat is het lichaam van Christus dat aan hem deel heeft. Zie je? Ja, ik sta net te denken, zal ik dat nou lezen of niet? Maar Oké, dank je broeder. Ik krijg een duwtje. Oké. En toen sprak hij, ik lees hem nu uit vers 9. Dan staat hij vers 7 ook, maar ik lees hem uit vers 9. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Daar komt de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is in zijn opstanding. Toen namelijk kwam hij voor God te staan, die zei tegen hem, gij zijt mijn zoon en gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En toen kon hij Gods wil gaan doen als hoge priester van het nieuwe verbond. Zie? Ik kom, o God, om uw wil te doen, vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Wij, als gelovigen. Hoezo? Nou, heel eenvoudig, hij stelde zich, dat wil zeggen zijn lichaam, beschikbaar voor de priesterlijke dienst aan God. En omdat wij zijn lichaam zijn, oké, leden zijn lichaams, omdat wij zijn lichaam zijn, zijn wij dus bij diezelfde gelegenheid ook geplaatst in de dienst van God. En dat is wat heiliging is, plaatsen in de dienst van God. Heb je dat nog?
Ja.
En dat heet een offer. Hij offerde zichzelf. En daarom zouden ook wij in navolging van hem onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Heb je die gevolgd? Dan heb ik nog een heel moeilijke voor u. Dat is dat voor zover mij bekend. En dat zeg ik niet zomaar, maar voor zover mij bekend, de kruisdood van de Heer Jezus en wat ermee samenhangt, nergens in de Bijbel beschreven wordt als een offer. Het is weliswaar vastgeroest christelijk jargon, ik kan het zo lekker vlug zeggen, het offer van Christus. Maar de Bijbel, voor zover de Bijbel spreekt over een offer van de Heer Jezus, een offer dat hij gebracht heeft, gaat het nooit over de kruisiging. Het gaat over zijn opstanding en het gevolg daarvan zijn tegenwoordige werk. Maar u weet wat ik dan zeg, hè? Dat heeft niemand. Toch? Dat weet men niet. Dat is men zich niet bewust. Want alles wat gaat over het tegenwoordige werk van Christus wordt weggeredeneerd naar het verleden, naar zijn kruisiging. Verder komt men niet. Dus is zijn offer ook zijn kruisiging. Maar het kruis is geen altaar. Het kruis is een slagbank. Dat bestaat ook, maar het is niet het altaar. Hij werd ter slagbank geleid. Daarna pas werd hij geofferd met als gevolg of in samenhang met zijn opstanding. Heb je dat nog? Ja, want offeren is gewoon aanbieden. Staat in je woordenboek. Offeren is offreren. Het betekent aanbieden aan een hoger geplaatst iemand. Aan koningen enzovoorts. En in bijzonder aan God. Dus dan wel de godheid of wat je daarvoor door laat gaan. Zo staat het er tegenwoordig in. Maar dat is wat offeren is. En daarom heet het ook dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, want het is het al, offer. Als gevolg daarvan, omdat we al wedergeboren zijn, omdat we opgestaan zijn uit de dood, en deel hebben aan Christus die zich zijn lichaam gesteld heeft in de dienst van God. Heb je dat nog? Als wij onszelf offeren gaan we niet dood. We waren al dood. Maar God, ja, één is voor allen gestorven. Maar omdat we levend zijn, omdat God ons levend gemaakt heeft, stellen we ons aan hem ter beschikking. Dat wil zeggen, dan doorboort hij ons het oor, opent hij onze oor en maakt hij zich aan ons bekend. Maar dat is de functie van de hoge priester, die het woord van God bekend maakt aan zijn volk. Aan de zijn huis, of hoe dat maar heet mag. Heb je dat alles bij elkaar? Nou ja, dat staat dus feitelijk ook in Jesaja 50 dan. Gij hebt mij het oor geopend. En nog zo het een en ander. En hem volgen wij na. En hebben aan hem deel. En zijn met hem en in hem gezegend. Met elke geestelijke zegening in Christus. Dat is wat het is. En dan weer terug naar Jesaja 50. Waar de Heer zich voorstelt en zegt: ik ben. En dan zeg ik maar meer met heel algemene woorden. Ik ben die God die hemel en aarde gemaakt en wel geschapen heeft. Die de hemelen uitbreidt of uitspant. Of zoals het hier staat. Ik ben degene die door mijn kracht maak ik de zee droog. Nou ja, bij de doortocht door de Schelzee was dat in elk geval. Ik stel de rivieren tot een woestijn dat haar vis stinkt omdat er geen water is door de rivieren opdrogen. Zoals bij de Jordaan, de doortocht door de Jordaan, bijvoorbeeld. Nou ja, ik heb heel wat rivieren gezien waarin geen eeuwen water in gestaan heeft in Afrika.
Ik kan ook zien dat dat er doorheen gelopen is.
Ja. Dat heette dan wegen, dat zijn wegen geworden. Maar het zijn rivieren, zo heet het ook. Zo, river, enzovoort. En dan rij je dan ook met een landrover of met een jeep. Ja. Maar geen water.
Het is mooi vlak.
Meestal wel, ja. Mooi, ja, zeker. Ja. Maar goed, ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. Dat wil zeggen, ik maak de hemel duister. Bij gelegenheid, en in de loop van de geschiedenis gebeurt het een paar keer. De laatste keer bij de kruisiging van de Heer Jezus, dacht ik. 3 uur een dikke duisternis. En bij de wederkomst gebeurt dat weer. Zon, maan en sterren verduisterd. Dat is licht uit en dan spot aan. En dan, kennen jullie die nog? Van Mies.
Van Miesbouw.
Ja. Licht uit en dan spot aan en dan zie je de Heer in heerlijkheid verschijnen op de Olijfberg. Dat is het, hè? In die donkere, wolkige dag, ja. De Heer heeft mijn tong der geleerden gegeven, opdat ik weet met de moede een woord ter rechte tijd te spreken. Ja, het gaat over de verborgenheid, de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid voor ons eer de wereld was. En worden van die strekking. Huh? Christus die ons geworden is, wijsheid van God. Kortom, Christus in wie al de schatten der kennis en der wijsheid verborgen zijn. Noem ze maar op, dat is waar het over gaat. Het tegenwoordige werk van Christus. Ja. Hij wekt alle morgen, hij wekt mij het oor dat ik horen, gelijk die geleerd worden. Dat wil zeggen, degenen die onderwezen worden, die staan ze morgens vroeg op en laten zich onderwijzen. Ja. De Heer heeft mij het oor geopend. Dat is dus in overeenstemming met het voorgaande. Dat wil zeggen, als het op Israël van toepassing is, is het eerst doof, stom. Doof, stom. Dat wil zeggen, er komt geen woord in, maar er komt dus ook geen woord uit. Snap je wel? En als het oor geopend is, komt er woord in. En dan heeft het ook wat te zeggen. Dat was ook Hosea 4. Men heeft de kennis verworpen, men heeft de oren dichtgestopt. Nou, dan komt er ook geen woord meer uit. Zie? Mijn vader zei ooit, hij zei, nou ja, daar kun je nou wel willen, de mensen leren hoe ze preken moeten. Ze lesgeven in homiletiek in het vak van spreken in het openbaar. Hij zegt, ons soort mensen heeft dat niet nodig, wij spreken toch wel. Dus misschien is het voor sommigen nuttig. Hij zegt, maar het zou beter zijn om ze te leren wat ze moeten spreken. Het is wel belangrijk hoe je iets zegt. Natuurlijk is dat belangrijk. Het heeft wat haken en ogen. Maar als je niks te zeggen hebt, zoals al die politici die wij, nou ja, gewoon zitten. En predikanten niet te vergeten. Die hebben niks te zeggen, hebben geen boodschap. Zoals iemand zei, ze hebben niks te zeggen, maar ze doen er zo lang over. Nou ja. Triest is dat. Maar dat is wel wat het is. Als je niks te zeggen. Die Midas Dekkers die zei. Dieren hebben niks te zeggen. En ze zijn zo verstandig om het ook niet te doen. Ja. Ja, ik vind het wel knap bedacht eigenlijk.
Er was wel een ezel die nog wat zei.
Hè?
Er was wel een ezel die.
Bij gelegenheid was een ezel die wat te zeggen had, ja. Maar doe maar. Kortom, het woord van God. Met alle consequenties van dien. Men zal niet beschaamd worden. Zo eindigt dan vers 7. Want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Niet teleurgesteld zal worden. Niet achteruitgezet zal worden. Want dat is eigenlijk wat het betekent. Niet achteruit zou wijken. En dat is hoe het heet. Hè? Wie gelooft zal niet haasten. Lezen we in Jesaja 28. Maar als dit Nieuwe Testament wordt aangehaald, heet het, wie gelooft zal niet beschaamd worden. Implicerend dat haasten is met spoed weglopen. Want dat is wat beschaamd worden is. Of zich schamen. Dus door de grond zakken is dat schamen. Dan ben je weg. Ja. Ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. En de hoop beschaamt niet, weet u nog, was dat niet. Is het Hebreeën? Is het Romeinen 8? Nee, of is het Jacobus? Nee, weet ik niet meer. En dan, nou ja. Het geloven werkt leidzaamheid en bevinding. En bevinding werkt hoop. En de hoop wordt niet beschaamd. Wat het maar was.
Ja.
Zal niet beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Ik neem aan dat u die uitdrukking ook herkent. Dat is Romeinen 8. God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Staat er dus feitelijk twee keer. Hier heet het, die mij rechtvaardigt is nabij. Wie zal met mij twisten? Wie zal met mij ruzie maken? Wie zal een zaak voor de rechtbank tegen mij beginnen? God spreekt mij vrij. God is het die rechtvaardigt. Zie? Komt hier vandaan hoor. Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Ziet u wel? Gaat om de rechtvaardigheid als zodanig. Wie heeft wat tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. En dan zullen we het eens zien. Zie de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Daar is hij dus opnieuw. Zo God voor ons is, ons helpt. Wie zal tegen ons zijn? Of God is het die rechtvaardigt? Wie is het die verdoemt? Bekende termen uit het laatste deel van Romeinen 8. Hieraan ontleend. Ziet, zij zullen altemaal als een kleed verouden, de mot zal hen eten. Dat is ook een bekend thema, toegepast zelfs op de hele schepping als zodanig, die als een kleed zal verouden, verslijten, eventueel zal weggerold, opgerold worden. Kleed rol je op. En het wordt eventueel vervangen voor een nieuwe schepping. Dat is wat het is. Ik meen Psalm 104 en Hebreeën 2, als ik me goed herinner. Waarbij de oude schepping, de uitwendige wereld, beschouwd wordt als één kleed. Niet zozeer een vloerkleed, hoewel het kan. Maar meer een kledingstuk. Waarin God zich hult, maar hij doet dat kleed van zich af. Hij doet het weg. Vandaar dat je in de natuur dieren tegenkomt die bij gelegenheid uit hun jasje stappen, glijden, krullen, dan wel vliegen. Hebben jullie dat nog? Uitwendige wegkompjes, nieuws voor in de plaats. Het kleed. Klopte dat, Psalm 104, of zeker iets in het wild?
4 vers 2.
Hè?
104 vers 2.
Toch 104, ja? Het is. Oh. Ik ga even kijken, broeder. Psalm 104. Daar staat, hij bedekt zich met het licht, hij omhult zich, hij kleedt zich in een kleed, dat is de hemel, dat wil zeggen de schepping als zodanig. Maar, dat klopt, maar dat is niet die ik bedoelde. Ik bedoelde misschien wel Psalm 102, ik ben even aan het zoeken, heen en weer. Psalm 102, vers 26. Gij hebt voormaals de aarde gegrond, zodat u weet dat het niet een bolletje is dat in de ruimte zweeft. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uwer handen, die zullen vergaan. Het is de schepping namelijk, één aarde en twee hemelen. Die zullen vergaan en zij zullen alle als een kleed verouden. Zie? Gij zult ze veranderen, dan wel vervangen, want dat is hetzelfde woord, Hebreeuws of Grieks. Gij zult ze veranderen als een gewaad. En zij zullen veranderd zijn, of zij zullen vervangen worden. Dat is eigenlijk wat het is. Hoor. Komt een andere voor in de plaats. Maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet geëindigd worden. God is die God, wiens jaren zijn van geslacht tot geslacht. Dat was vers 25. En daartussendoor is dan, gij hebt de aarde gegrond en de hemelen enzovoort. Maar die gaan natuurlijk ook weer voorbij. Maar gij blijft altijd. En dat is wat aangehaald wordt inderdaad in Hebreeën hoofdstuk 2, waar precies hetzelfde staat. Gij, Heer, hebt in het begin de aardige grond en de hemel zijn werken uw handen, die zullen vergaan, maar gij blijft altijd. Ze zullen als kleed verouderen en als een dekkleed zult gij ze ineenrollen. Zij zullen veranderd worden, maar gij blijft dezelfde. Dat is Hebreeën 2, zei ik zeker. Het is Hebreeën 1 nog. Bovenaan de bladzij staat 2, maar ja, het is Hebreeën 1, vanaf vers 10. Ja, 10, 11, 12. Waar uitdrukkelijk staat dat dit vermeld wordt in het Oude Testament. En dat klopt, dat is Psalm 102. Een kleed. Het is dus niet alleen die ene plek in Jesaja 50, maar het komt herhaaldelijk voor. Het kleed, de schepping namelijk. Het is waarmee de Heer zich kleedt, waarin hij zich hult. Dus, Jesaja 50 vers 9. Ziet, zij zullen altemaal als een kleed verouden. In dit geval, de mot zal hen eten. Want in een ander geval heet het dat het kleed vuil geworden is en gereinigd moet worden. En in nog weer een ander geval heet het, een kleed is vervuild, bebloed, en moet vervangen worden. Dat heet een verschoning. Dan krijgt men een wisselkleed. En een wisselkleed komt ook nogal eens in de Bijbel voor, dat weet u toch, hè? Ja. Goed. Kortom, God is degene die blijft en die wereld, die mens, die heeft bezwaar tegen God en zijn werk en zijn woord, maar die blijft niet staan in het gericht. De mens kan daar niet tegenop. En dus kan men beter naar hem luisteren. Vers 10 van Jesaja 50. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort? Is er, de vraag is daar nog iemand? Hallo, is er nog iemand die de Heere vreest? Dat wil zeggen, die naar de stem zijns knechts, met een hoofdletter, de Heer Jezus, de knecht des Heeren. Is er nog iemand daar die luistert? Als hij in de duisternissen wandelt, want de wereld is in duisternis, het aardige is duisternissen. Dat woord heb je waarschijnlijk nog nooit in het meervoud gezien.
Donker, dat ken
ik niet. Nee, dit is dus niet een rekenkundig meervoud. Ik moet het onthouden, als het lukt gaat me niet meer lukken. Maar ik moet het eigenlijk onthouden. Voorbeeld van een meervoud dat geen rekenkundig meervoud is. Je kan het niet tellen. Duisternissen. Hoeveel duisternissen zijn er? Dit is dus een meervoud van uitgestrektheid. Zoals dat zo fraai heet. Het heet elders diepe duisternis. Alsof je ook hoge duisternis zou hebben. Of brede. Of diep, maar zo heet het. Diepe duisternis. Het is mooi gekozen hoor, dat woord. Ja. Als hij in de duisternissen wandelt. En nog een keer. En dus. Het is eigenlijk een beetje komisch hoe het er staat. Namelijk geen licht heeft. In deze wereld. En dan een heel plechtig aanvoegende wijs. Dat hij betrouwen op de naam des Heren. En steunen op zijn God. Want God, dan wel de naam des Heren, geeft licht. God namelijk spreekt, maakt openbaar, en al wat openbaar maakt is licht. Als je bewust bent van de duisternis van de wereld, is maar één remedie, dat is luisteren naar het woord van God. Kom tot het licht. En wandelt in het licht van het woord van God. Is er nog iemand? Vandaag niet zoveel, denk ik. Nee, er stond, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Ze hebben geen liefde voor de waarheid om zalig te worden. En daarom zendt God hen een geest der dwaling. En dit is de wereld waarin wij leven. Dit is 2 Thessalonicenzen 2. Waar letterlijk zo staat. Daarom staat in de toekomende tijd in de Statenvertaling. Maar het Grieks heeft gewoon tegenwoordige tijd. Daarom zendt God een geest der dwaling. Zo van, wil jullie mij niet? Ja, dan ben je overgeleverd aan de vader der leugen. En daar leven wij in. Het is bizar, denk ik. Langzamerhand, maar doe maar. Is er nog iemand die de Heere vreest? Wel. Betrouw dan, zonder de aanvoegende wijze, zeg ik het nu. Betrouw dan op de naam des Heren en steun op uw God. En dan vers 11, waarmee ik weer vermoed dat de vertalers de draad kwijt zijn, maar ja. Ziet gij allen die een vuur aansteekt, zelden een moeilijke taak, laten we het zo zeggen. Ziet gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken omgoot. Weet u wat een sprank is? Een sprankje kennen we alleen nog als een sprankje. Ja, ik moest het even testen of het waar is, maar dat klopt dus. Een sprankje, oh, gek hè? Wat is een sprankje?
Een klein beetje, een heel klein flesje ligt allemaal.
Een vonk.
Een vonk, ja.
Een spark.
Een sprankje is een vonk.
Een spark in het Engels.
Een spark, van de sparkplug, van dat moet je weten, van de sparkplug. Van een bougie noemen de Fransen het.
Een spark,
een spark. Een dat is het, een sprankje. Dus, het zijn dezelfde medeklinkers, een ennetje bij tussen gekomen, maar doet er niet toe. Een sprankje, dat is een vonk, maar eigenlijk, het is, dat woord voor, staat er vervolgens, die je met spranken omgoot, wandelt in de vlam van uw vuur. Nou, spranken, dat is vuur, dat begrijpt u, maar dat woord vlam, dat is het woord voor licht. Er staat gewoon licht, oor. Net als, ik kan het ook niet helpen, oor is licht in het Hebreeuws, ja. Uit Genesis 1, daar zei licht, dat woord licht is het. Hebben ze hier vertaald met vlam, maar het idee is, er is vuur, maar daarmee licht. Hoe maak je licht van Alzheimer? Voor de uitvinding van de leds en de gloeilampen en wat dat wel was. En de TL en allerlei andere afkortingen. Vuur. Het gaat om vuur. Dat is wat, vuur is licht. En vandaar die sprankjes en de vlam en uw vuur. Het gaat over licht. Datzelfde licht als in vers 10. Als een mens in duisternissen wandelt en heeft geen licht, moet hij komen tot het woord van God. Zie? En vers 11 zegt, nou ja, je kan ook zelf proberen licht te maken en dus een vuur aan te steken en je omgorden met al die vonkjes om je heen en die vlam, maar je zult erdoor verbranden. Weinig licht en een verzengende, om niet te zeggen moordende hitte. Het gaat niet wat worden, er wordt spot mee gedreven met het licht dat de mens schijnt te hebben. En hartelijk dank, want dat zeg ik ook altijd over wat men uitgebreid noemt de verlichting. U weet wel, de verlichting. En nou hebben we het niet over Philips, maar nou hebben we het over filosofische stroming. He? Over de cultuurgeschiedenis van de verlichting. Toen ging het licht uit, toen zei dat licht, we maken zelf een licht. En we stellen de menselijke ratio boven een eventuele goddelijke openbaring. Dat is eigenlijk oplichting. Ja, heel. Hartelijk dank voor het woord, broeder. Ja, het is jammer dat je. Moet je nog promoveren? Weer een stelling erbij. Voor achterin, weet je wel. Stellingje erbij. Verlichting, oplichting. Nou ja. Wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij zelf, impliciet, ontstoken hebt. Dat geschiet u van mijn hand. In smart zult gij lieden liggen. In de zin van vallen. Heb je dat? In plaats van staan en wandelen zult gij liggen. Je zult eraan ten onder gaan. Dat is de situatie van de mensheid in het algemeen. En het is nog steeds actueel. Uiteraard. Men heeft de Heer niet, men wil naar de Heer niet luisteren. Dan blijft duisternis over. Dan moet men zelf op een of andere wijze licht maken. Maar daar komt men in om. In werkelijkheid, het gaat natuurlijk gewoon over de leugen. En daarmee alles wat daaruit voortkomt. Daar leven wij dag in, dag uit. In. De leugen. Ja, af en toe lees ik dat enige één politicus gevallen is, want die hebben ze betrapt omdat die mensen, dat die gelogen heeft, de waarheid niet gesproken heeft. Toen denk ik, dat is toch een vak. Dat is, wat is er dan aan mis? Wat hebben ze nou verkeerd? Daar zitten ze toch voor? Om het zaakje te. Ja. Dat is wat politiek is. Dat heeft niks met waarheid van doen. Dat is de tragiek van deze wereld. Dat valt niet te regeren en op orde te brengen. Er zit maar één ding op. Dat is het. Ja, het is niet dat ik iemand dat kwalijk neem verder. Er zit niks op. Het enige wat overblijft is dat je eruit stoopt, de dingen achter je laat en je door de Heer laat trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. En dat is buiten de legerplaats. En dat is hard, de waarheid is nu eenmaal hard, dat weet iedereen, dat staat in je boeken met Nederlandse zegswijze. Toch, de waarheid is hard, er is niks aan te doen, je kunt er verder niks mee. En dat is de wereld waarin wij leven. Daar hebben we verlossing voor nodig. En wat al die andere lui die de wereld op orde moeten houden ook proberen, het gaat nooit goed. Op korte termijn soms, als ze het leven weer wat terug kunnen brengen tot wat eenvoudige vormen, wat wij niet willen. Maar dat zou eigenlijk moeten. En dan kan je weer een tijdje vooruit, kan je weer een beetje aan bouwen en sturen. Maar het loopt vanzelf vast, want het heeft zijn grenzen. Je kan niet verder. Het enige wat overblijft is de waarheid van het woord van God. Dat is niet de oplossing voor de wereld, maar het is de redding van zondaren. Die deel krijgen aan een nieuwe wereld, een nieuwe schepping, waarvan Christus de eersteling is. En dat is wat hier staat, dat is wat de Heer zou doen. Zie? De wereld is een Titanic, zal ik maar zeggen. Een zinkend schip heet zoiets. En je moet eraf. Je moet gered worden. Net als met Paulus. Ja. Zoiets. Inderdaad. Dus tot zover, want het is alweer de hoogste tijd, hè. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u hartelijk dank zeggen dat wij mogen wandelen in dat licht van uw profetisch woord. Dat schijnt in die van oorsprong zo duistere plaats, namelijk in onze harten. We danken u dat u ons daarmee trekt uit de tegenwoordige boze eeuw. Ons overzet uit de duisternis in uw wonderbaar licht, zoals uw woord zegt, opdat we daarin zouden wandelen en onze hoop en verwachting zouden stellen op de vervulling van al wat de profeten gesproken hebben. We danken u dat we u als onze heiland mogen kennen, in wie al Gods beloften ja en amen zijn, zodat waar we tot u komen, in geloof, in gehoorzaamheid en in nederigheid, wij deel krijgen aan uw zegeningen, uw attributen, en daarmee gezegend worden met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel, om deel te hebben straks aan de openbaring van uw heerlijkheid. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien en bevelen ons bij u aan voor de tijd die ons over is in het vlees. Wees u ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.